We gaan zo verder met Joeri, die nog even kort ingaat op het economische deel. En dan lijkt me wel goed om jullie te horen van, wat zijn er nou voor problemen binnen de gemeenteraad, hoe gaat jullie tegenaan en wat jullie dan als oplossing aanbieden. En ik hoop dat jullie ook ideeën hebben over oplossingen.
Maar mag ik nog verduidelijken? Ik zou zo graag een overzicht willen hebben om het inzichtelijk te maken hoe nou zo'n bestuursraad werkt.
Die hebben we niet zo, maar in de basis is het zo, je hebt het algemeen bestuur, dat bestaat uit de burgemeesters en voor Den Haag en Rotterdam de wethouders. Dan heb je twee takken waar de wethouders voor bestuur, of voor economie en voor vervoer in zitten. En dan heb je zeg maar onder die takken als een adviescommissie, twee adviescommissies voor vervoer en economie ook weer. En daar zitten raadsleden in, twee raadsleden per gemeenteraad. En los daarvan, op het moment dat, en dat zijn sommige dingen van de statuten bepaald, maar dat kan het algemeen bestuur ook bepalen, is het mogelijk dat het algemeen bestuur aan de gemeenteraden, of eigenlijk aan de gemeenten, maar de gemeenteraden gaan daar dan over, een zienswijze vraagt. En dan kunnen de gemeenteraden dus ook iets, zoals de adviescommissie een zienswijze kan geven, kunnen ze iets vertellen over wat ze willen. En met die zienswijze, daar moet in ieder geval op gereageerd worden. Maar of dat overgenomen wordt, dat is
gevraagd om ongevraagd
niet
advies,
altijd zo.
Maar
het
kan een eigen initiatief zijn.
Gevraagd advies is een zienswijze.
Ja, ongevraagd.
En hoe groot is dan zo'n vergadering? Hoeveel mensen zitten daar dan?
23, 25 mensen per vergadering. En voor de gemeenten is dat dan dus 50.
En zijn die vergaderingen openbaar en de stukken of niks of alles? Of?
Ze zijn sowieso heel moeilijk te vinden, de stukken.
Ja.
Zelfs voor ons is dat een probleem. Ze zijn openbaar. De plek is wel ook elke keer anders. Dus het kan zijn dat je naar Brielen moet of dat mensen uit Brielen naar Den Haag moeten. Maar dat krijg je met zo'n gebied natuurlijk.
Wat wij vooral voor elkaar hebben gekregen als gemeente Den Haag zijnde, dat is dat er inspreekrecht is bij die adviescommissies als die vergaderen. Want dat was in het begin ook niet, dat vonden we niks, want dat zijn die in Den Haag gewend, met name belangenorganisaties zoals Rover. En hoe dat in de praktijk dan gaat, als wij weten bijvoorbeeld dat Rover komt inspreken, we hebben goed contact mee, die regelen met ons mee. En heen en weer. Dus dat we hebben er al. Als we weten wie er gaat inspreken, dan kunnen ze gewoon meerijden. Dat is geen probleem.
En dan gaat de locatie maar 24 uur van tevoren bekend gemaakt en zo.
Nou, ik weet het niet. Nee, dat
is
niet. Ja, het gaat een stuk moet opgegeten worden. Ja.
Goed, is dat een beetje duidelijk, Jos?
Ja.
Joeri.
Ja, met dat economie, zeg maar, dat is natuurlijk minder grijpbaar als er een tramlijn ergens wel of niet gaat rijden. Dat komt gewoon in een stuk te staan. En dan weet je op een gegeven moment dat gebeurt wel of dat gebeurt niet. Met economie is het een veel ondoorzichtiger proces eigenlijk. En dat maakt het ook voor ons als raden veel ingewikkelder om daar nog weer iets mee te gaan doen. Regionale investeringsagenda heb ik het al over gehad. Op een gegeven ogenblik kwam daar het Roadmap Next Economy bij. Jeremy Rifkin is een Amerikaanse, meen ik, econoom. Die hele duidelijke ideeën heeft over waar het met de wereld naartoe gaat. Vervoer wordt, energie wordt op een gegeven moment gratis. Want dat wordt allemaal zonne-energie, dat wordt allemaal windenergie. En dat nadert zeg maar richting de nul. En dat heeft ook enorme consequenties voor de manier waarop we vervoer hebben. En hetzelfde voor informatie. Informatie wordt steeds makkelijker deelbaar. En op die manier ontstaat er dus ook zeg maar eigenlijk een hele andere vorm van samenleving. En hij is gevraagd eigenlijk door de MRDH om dat nou eens een keer zeg maar voor de MRDH op te schrijven. Want hij had het natuurlijk al opgeschreven en dingen. Dat zijn eigenlijk een aantal disruptieve dingen. Zeg maar als energie gratis wordt of als het vervoer totaal anders wordt, als informatie een heel ander iets heeft. En dat die analyse, zeg maar, die deel ik eigenlijk wel, zeg maar, dat dat iets is wat we gaan krijgen. Het probleem daarvan was wel weer dat Jeremy Rifkins dus door de MRDH werd aangesteld, maar dat daar dus niet van tevoren aan de gemeenteraden iets over medegedeeld werd of wat dan ook. Van jongens, we zijn voornemens om dit te doen of wat dan ook. Het werd gewoon, ik geloof dat het 7 of 7,5 ton kostte om hem in te roeren. Er werd, zeg maar, de begroting veranderd om dat te gaan doen. En achteraf kregen wij dat te horen. Dat zijn dus die controle dingen waar dan een probleem ontstaat. Maar die roadmap Next Economy, op zich een goed verhaal wat daar zit, waren het niet dat vervolgens die roadmap Next Economy zeg maar uitgewerkt moest worden van goh, en wat gaan we daar dan mee doen in deze regio? En daarin is besloten om de politiek eigenlijk juist op afstand te zetten. En wat ze dus daar gedaan hebben is gezegd van nee, de gemeente gaan alleen, of de MRDH gaat als bestuurslaag faciliteren en we gaan het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, die gaan we laten bepalen wat daar dan mee moet gebeuren.
Maar is het niet zo dat het volstrekt past, want die wonen disruptief bezig zijn? Nou, dat doet daar niet.
Ja, maar zeg maar, dit ging over ontwikkelingen in de technologie en dat die tot bepaalde andere dingen zouden gaan leiden.
Ja,
maar dus zeg maar, de politieke sturing, welke kant willen we op met onze economie in de regio, die verdween eigenlijk daarmee buiten zicht. En nog steeds is het heel moeilijk voor ons om nou concreet duidelijk te krijgen van jongens, wat zijn nou deze stappen? En de MRDH zegt nu aan de ene kant van de Roadmap Next Economy, dat is een project van die bedrijven wat wij alleen maar faciliteren. Aan de andere kant is het wel zo dat er ook nu weer voorstellen worden gedaan om geld vanuit de gemeenten naar die, of vanuit de MRDH, maar dat is geld van de gemeente,
ja,
naar
de gemeente.
Maar omdat dus... om dat te gaan organiseren en om dus die organisatievorm verder te kunnen krijgen. Alleen, zeg maar, de vraag dus van als je voor een aantal grote economische dingen staat, wat wil je daarmee gaan doen? Hoe ga je dat aanpakken? Dat is een vraag die ook, zeg maar, en vooral, zeg maar, politiek zou moeten liggen. En dat is dus in de MRDH, is dat juist weer buiten de politiek gezet. En daar hebben we dus geen sturend middel meer, maar we hebben ook geen controlerend middel.
We mogen wel financieren.
En we mogen het verleg wel bijdragen. En nou is daar dus weer een stap verder in gekomen. En dat is een bestuurlijk investment board. En dat is dan weer buiten de MRDH. Dus eigenlijk, zeg maar, de MRDH is al lastig controleerbaar. Maar de MRDH heeft nu besloten dat er bestuurders komen in een bestuurlijk investment board. Wat dan dus naar buiten komt. En zo'n investment board, dan denk je, die moeten dan investeringsgeld hebben. Nou ja, dat is er niet zomaar. Dus waarom wordt zo'n bestuurlijk investment board opgericht als je dat, zeg maar, daar dat geld niet voor beschikbaar zou hebben? Daar zitten dus bij mij dan hele grote vraagtekens bij. Maar een tweede ding daarvan is dat dat ook iets is wat, zeg maar, zij moeten zelf dan gaan regelen wat ze precies willen gaan doen. Dus ook daarin is het niet de MRDH die zelf stuurt, los van wat wij doen. En het, zeg maar, een van de grote dingen, wat zo'n Jeremy Rifkins, 7 ton klinkt als heel veel geld, maar wij hebben een begroting van 2,7 miljard. En in de MRDH zelf is natuurlijk ook heel veel geld. Dus die 7 ton, daar zou heel blij zijn als het daarbij zou blijven. Het probleem, zeg maar, wat we nu erbij hebben, is dat als er ooit tekorten komen in de MRDH, of als er iets misgaat, dan zijn statutair de gemeenten verantwoordelijk daarvoor. Dus als er geld tekort komt in de MRDH, dan komt het gewoon bij de gemeenteraad als een tekort. Daar is dus al in 2015 voor besloten dat dat dus dan verdeeld moet worden naar rato van inkomen, niet naar inkomen, naar inwoners, tussen de gemeenten die daarbij betrokken zijn. En wij zijn dus heel, heel hard bezig om elke keer te proberen om dus die financiële regels bij de MRDH zo te krijgen dat er niet allerlei verschillende constructies kunnen komen waarin de MRDH constructies heeft die in principe financieel neutraal zouden moeten draaien. Maar ja, stel dat er iets misgaat of stel dat de inschattingen verkeerd zijn geweest, dan niet financieel neutraal en dat dan dus bedrijven, organisaties bij de gemeente een claim kunnen neerleggen. En dat zou ook kunnen zijn met Europese subsidies, dat een Europese subsidie wordt gegeven, maar er wordt niet aan de voorwaarden voldaan. Dan komt dus gewoon een subsidie van heel veel geld, komt wel bij ons terecht, als dat niet zou komen. En dat is dus nu een strijd, zeg maar, die plaatsvindt, waarbij dus met leningen en garanties ja, enorme gaten in de begroting kunnen zijn. En dat is een verantwoordelijkheidsbegroting van de gemeenteraad, niet van het college. En maar omdat wij alleen maar zienswijze procedure hebben om daar iets aan te doen, ontstaat er dus een enorm bestuurlijk gat tussen wat er aan financiële risico's daar kan zijn. En, ja, en wij als verantwoordelijken die uiteindelijk ook die financiële tekorten, als die zouden ontstaan, moeten gaan dekken.
Maar misschien met die Roadmap to Next Economy is op zich een interessant stuk. Als we dat in de publiciteit halen, kan je natuurlijk wel mensen bewust maken van het feit dat het is met eigenlijk een positief item. Maar waar je mensen uitnodigt om mee te denken, en dan word je zich ook bewuster van dat hele, van dit hele orgaan. Want dat is misschien wel een goede.
Nou ja, het probleem is dat dus de bedrijven, de kennisinstellingen wel uitgenodigd zijn om erover mee te denken, burgers en NGO's niet. In het verhaal, hoewel NGO's, sommige NGO's zijn er wel tussen gekomen, maar in de verhouding
is dat niet zo. Dat krijgen ze, maar dat stuk is toch wel ergens te vinden.
Er is een boek van Jerry Rifkins waarin zeg maar alle dingen uitgelegd worden. Er is een verhaal van Jerry Rifkins als input van het bedrijfsdingen. En er zijn allerlei hele mooie PR-folders over wat die bedrijven aan het doen zijn. Maar wat zij echt doen, zeg maar, de grote hoeveelheden informatie, daar kunnen wij als gemeenteraad nog steeds niet bij komen.
Ja. Dus dat is een hele andere vraag. Jeremy Rifkin vond dat geen probleem. Dat zeg maar, hij puur economistisch denkt. Dus dat die hele politiek verdwijnt.
Nou,
en de economie, zo, dat is denk ik de nieuwe economie, maar goed.
Ik weet niet wat Jeremy Rifkin daarvan vindt. Zeg maar, hij is ingehuurd om een bepaalde klus te klaren, om hier dat verhaal duidelijk neer te leggen en te helpen om dat verhaal in.
Maar wat zegt zijn verhaal over de relatie tussen politiek en de Fantastic Next Economy?
Daar zegt hij niet over.
Gaat zijn verhaal niet over?
Nee, zijn verhaal gaat over welke technische ontwikkelingen er zijn en welke disruptieve eigenschappen die hebben voor de economie zoals die nu is. En daar moeten we ons dus op aanpassen. Je zou zeggen, dat is iets wat je als gemeenschap wil en niet dat is iets wat je aan de bedrijven wil.
Dus er moet een feit komen die dan dat relatie tussen de dan niet disruptieve next of new economy en de politiek centraal stelt en daarover publiceert en er komt een discussie over. Dan ben ik nou te theoretisch bezig.
Het is natuurlijk niet zo dat de politiek verder nooit over economie praat. Dus ik wil ook wij in Den Haag praten over economie en over welke ontwikkelingen er zijn enzovoort. Maar dit is het stukje wat over het MRDH gaat. En dat ligt daar zo. Alleen, zeg maar, de visie op economie en welke duurzaamheidskenmerken wil je daaraan geven en weet ik wat allemaal. Dat zijn allemaal dingen die dus min of meer buiten ons zichtveld voortgang vinden en die we elke keer achteraf mee geconfronteerd worden.
Dat begrijp ik, maar dat is dus iets een onderdeel dat heeft zich vanzelf verstandigd. Dat is geen kritiek meer op of zo. En ik hoor aan de andere kant dat dan ook dan niemand de stekker eruit wil trekken. Of een stokje voor steken, of weet ik veel hoe je dat dan precies doet, maar ja, dat gaat zo. Hij is een bestuurlijk investment board en dat doet maar. En daar is geen beleid tegen het gewassen, zo. Het klinkt.
Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Wat zij ermee willen doen, en dan kan je ook met elkaar bemoeien. Ik heb ook een neiging om nog een parallel te trekken. Het is een beetje een kromme parallel, maar als ik zo kijk naar 2014, is eigenlijk al zoveel in werking gesteld om Haaglanden zeg maar om te gaan zetten in de metropoolregio. Daar is heel veel weerstand geweest in de provincie en misschien van andere dingen. Uiteindelijk is dat dan doorgelukt. Dus met name de overheid. De overheid denk ik die daar een invloed in heeft gehad, naar mijn idee.
Nee, vooral de gemeente zelf hoor.
Okay, nou,
maar de overheid had het ook prima bij de provincie kunnen liggen.
Okay.
Alleen die hebben die mogelijkheid gegeven aan gemeenten die dat willen.
Ja. Maar goed, het gaat ook vanuit een soort denken. Ik bedoel, je zit in een liberale economie. Liberaal denken waarin de overheid steeds meer wordt teruggedrongen, steeds meer kleiner wordt gemaakt, ook steeds meer een andere functie krijgt. En dat zie je hier ook een beetje. En je ziet ook de bestuurlijke besluitvorming steeds meer een hoge, ontoereikend soort ivoren toren element krijgt. Ik doe mij heel erg denken aan wat de tendens is van de handelsverdragen, een nieuw type handelsverdragen. Waarbij in de regulatory councils ook de bedrijven heel veel invloed krijgen vooraf in de nieuwe wetgeving. En dat is eigenlijk wat ik denk ook die kant op gaat. Dus ik zou bijvoorbeeld, als ik jullie maar zou ik graag, of ik zou graag de vraag beantwoord willen hebben in de evaluatie van, was dat eigenlijk al vooropgesteld het idee om een beetje die kant op te koersen en zeg maar dat met een metropoolregio, dat het uiteindelijk op een soort onbereikbaar bestuurlijk niveau terechtkomt.
Een TTIP hebben.
Nou, maar ik hoop dat jullie daarmee kunnen gaan en misschien zo'n soort
vraag.
Ik kan me voorstellen dat het gebeurt niet zomaar. Of zo. Er zijn altijd mensen die van tevoren, of bedrijven of instellingen van tevoren lang de planningen maken. Dus oké, we pakken het zo aan, want dan wil ik daar naartoe.
Ja, en ik zit een beetje in een eeuwige strijd. Het lijkt me eigenlijk een eeuwige strijd, want ik lees in de krant dat we eigenlijk anti-globaliseren moeten. Ja, dus dat liberalisme moet er eigenlijk af.
Maar ik denk dat globaliseren zeg maar, is echt nog wel echt een ander proces dan met 23 gemeenten samenwerken of met 23 gemeenten overleggen of daar een verantwoordelijkheid leggen. In een hele lokale economie zullen we met de gemeente om ons heen samen moeten werken.
Dat u Jeremy Rifkin erbij wordt gehaald, dat is niet voor niks.
Nou, die Jeremy Rifkin is er ook erbij gehaald, dat is misschien iets wat nog wel interessant is. Hij is heel populair bij de Europese Unie.
Ja.
En de Europese Unie wil eventueel ook geld, zeg maar, in zo'n soort project steken.
Ja, ja,
dus het is ook, zeg maar, die 7,5 ton aan investering voor een mooi lobbykantoor dat naar de EU daar geld vrij zou kunnen halen.
Ja,
dat is ook
een
democratisch.
Mag ik
de Europese Commissie.
Ja, wat wil
jij
vragen?
Nee, stel je nou voor dat die Jeremy Rifkin zegt, nou, het zou heel geweldig zijn als er een of andere baan door Den Haag zou zijn, waar die zelfrijdende auto's op rijden, is goed voor het milieu, et cetera, et cetera. Jullie als gemeenteraad mogen je zienswijze geven. En jullie zeggen, nou, dat vinden wij helemaal niks, want dat gaat fout, dat gaat fout, dus gaat fout. Maar het gaat dan toch door.
Schudt iemand mee, dus dat is wel waar.
Nee. Maar jullie hebben het over universiteiten en kenniscentra. Bedrijfsleven en universiteiten, nou die gaan steeds meer samenwerken en het beleid van bedrijven uitvoeren.
Mag ik heel even, want zeg maar, ook als de MRDA volledig op afstand staat enzovoorts, dan is het natuurlijk zo dat op het moment dat je hier gebruik wil maken van de weg, dat je toch van de gemeenteraad van Den Haag toestemming zal moeten krijgen. Dus als jij met een of andere fantastische baan wilt aankomen, ja dan sta ik op een gegeven moment, als ze het in Den Haag niet pruimen, dan zeggen wij gewoon nee, klaar.
Oh, okay.
Dus ja, dat gaat niet lukken. Het is niet een hogere bestuurslaagje in betekenis van dat zij ons kunnen overroelen. Dat zou een provincie kunnen. Ja. Als zij zeggen, jongens, het is een groter belang, dan kunnen zij zeggen, sorry, die pijp moet hier gewoon onder de grond. En daar hebben jullie uiteindelijk dan niks over te zeggen.
Okay.
Maar dat kan een metropoolregio niet doen. Het kan wel zo zijn dat in de metropoolregio er een afspraak gemaakt wordt van we willen dit of we willen dat doen. En dat er dan een conflict ontstaat waarbij onze bestuurders, onze wethouders die in de metropoolregio het met de metropoolregio eens moeten proberen te worden. En met de gemeenteraad in Den Haag eens moeten worden. Dat die in een moeilijk pakket terechtkomen. Ja. En dan is het een kwestie van hoeveel lef heeft de gemeenteraad om te zeggen van en je gaat daar naartoe en je zegt nee, we doen dat niet. En dan kunnen we alsnog overroeld worden en dan is er geld voor het project. Maar zo'n project kan dus niet uitgevoerd worden.
En
in het economieverhaal is er trouwens wel meer mogelijk. Want zeg maar, er is natuurlijk heel veel vrijheid in het economisch verkeer waar je niet direct een gemeente bij nodig hebt. Dus daarin zou je meer risico's kunnen zien dan in het verkeers- en vervoersverhaal.
Nee, maar wanneer zou je dan als gemeente op moeten draaien voor het verlies?
Als de metropoolregio ergens verlies maakt, dan is statutair afgesproken van jongens, dat moeten de gemeenten dan oplossen. Want het is iets wat we als gemeente samen hebben opgesteld.
Maar dat wordt al gesocialiseerd.
Dat wordt omgeslagen naar inwonersaantallen. Dat wordt omgeslagen naar inwonersaantallen. Maar dus welk type probleem dat is, dat is niet goed te voorzien. Alleen omdat we geen overzicht hebben over welke projecten daar precies plaatsvinden en wat voor gedachten daarachter zitten, Het feit dat de MRDH garanties of leningen zou kunnen geven, betekent dat die risico's er komen. En dat is voor het bedrijfsleven heel interessant, omdat de MRDH een overheidsorgaan is dat heel goedkoop geld kan lenen en uit kan lenen.
Maar hoe kan dat nou dat die überhaupt opdracht kan geven en dingen aangaan, terwijl die eigenlijk niet echt bestaat?
Nee, het bestaat wel.
Dus er is iets met een statuut allemaal, dat is wat ik net bedoelde. Dus dat klopt in het serieus helemaal niet.
Ja,
ik bedoel, als het
zeg maar dan gaan we de discussie aan. Ik wil heel graag daarop reageren, maar dan heb je de discussie dan.
Ik stel voor dat jullie bijvoorbeeld nu dan dat je gaat ingaan op die vraag die we nou vanavond ook hadden, maar die jullie ook ongetwijfeld van anderen hebben gekregen en die jullie zelf hebben. Van, wat is hier nou mis en hoe moet het dan wel? Aan wie mag ik het woord geven?
Nou, als ik het op openbaar, als ik het op vervoersplannen hou, dan is het vooral de tijdsdruk is dan mis. Ik vind dat er in het begin van de MRDH echt met een sneltreinvaart beslissingen genomen zijn. Om een voorbeeld te noemen, in 2014 liep zo'n beetje de railconcessie af. En toen moest het programma van IJzerzamen opgesteld worden. Er zat allemaal tijdsdruk achter, hè, want dat moest allemaal voor een bepaald tijdstip gedaan worden. Nou, daar hebben we toen op een gegeven moment de zegen aan gegeven om midden van de tijdsdruk. Nou, toen kwam de concessie uiteindelijk aan van de rail. En zo bleven we maar doorgaan. En op een gegeven moment zeiden we, ja, nu zijn we al een beetje klaar met die uitleg van eerste lijn de tijd. Dan merk je gewoon dat het gewoon onwijs lang duurt eer wij zienswijzers kunnen indienen. En dan is het altijd nog eens op het laatste moment. Dus wij waren er echt klaar mee. En wat dat dan gaat, lukt het lobbyen ons wel steeds beter. We gaan aap klimmen en dan gooi je kansen eruit gooien, zeg maar. Of je wordt er zelf uitgegooid. En dat betekent dus wel dat wij nu. Dus we hebben heel veel problemen met dat proces. De gemeente Den Haag, sorry. De gemeente Den Haag. De raadsleden, zeg maar. En ook de wethouders zien ook wel van ja, dit loopt echt niet goed. Ik heb ervoor gezorgd dat we nu ook op regelmatige basis nu met de wethouders die in de bestuurscommissie zitten rond de tafel gaan zitten. We houden de agenda's in de gaten nu van hey, dit komt eraan, wat gaan jullie vertellen daar? En alle raadsleden zijn daarvan uitgenodigd. Maar het is in een vertrouwde setting, even met de benen op tafel. Dus geen microfoons, geen wat dan ook. Maar het is geen politiek proces, maar het is wel even de benen op tafel sessie van hey, dit staat op de agenda. Wat ga jij zeggen? En mocht het nou zo zijn dat hij nog geen helder verhaal heeft, ja, dan zeggen wij van nou, laten we het dan nog even in een raadscommissie bespreken om een standpunt te gaan bepalen. Vaak zijn het wel stukken die vrij kort daarop weer op de agenda staan. Het is een proces overigens wat we nu sinds januari hebben ingezet. We proberen dat ook weer te verbeteren. Maar om veel dichter op de huid te zitten van de wethouder die voor onze beslissingen daar moet gaan nemen. Want ja, ik geloof wel dat we naar een samenwerkingsvorm, binnen een samenwerkingsvorm met gemeentes moeten gaan werken om ons heen. Omdat nogmaals, het houdt hier niet op. Hè. We hebben ook met Rijswijk te maken. Daar zit bijvoorbeeld straks weer het octrooibureau. Hoofdwerkgelegenheid. Moet ook weer openbaar vervoerslijnen naartoe gaan. Het houdt niet op bij de stadsgrenzen. De wereld wordt natuurlijk steeds kleiner. Dat heeft met mobiliteit te maken. Dus je moet wel met elkaar samenwerken. Dus daar geloof ik dan wel in. De manier waarop, zoals het nu gaat, dat staat op papier tot zekere hoogte staat dat er wel leuk hoe dat in elkaar zit, maar in de praktijk vind ik het echt nog wel een geduld. En nogmaals, ik wil ook nog die democratische laag en ondertussen, ik wil er als gemeenteraad wil ik daar echt veel meer controle.
De burger moet ook gewoon inzicht hebben als besloten wordt klaar.
Ja, nou ja, kijk, daar dat zijn ook weer zaken waarvan ik dan ook wel die gesprek ook wel voer zeg maar van ja. De metropoolregio aan zich moet ook veel meer werken aan de naamsbekendheid van zichzelf, over openbaarheid, hoe ze werken. Want daar vind ik het nog behoorlijk aan schorten. Als wij worden uitgenodigd bij grote conferenties en wat dan ook, dan denk ik, ja, dat is wel heel erg leuk, maar dat is allemaal voor de bestuurlijke laag en voor de kenniscentra en voor het bedrijfsleven. Maar gaat het om een braderie staan bij wijze van spreken? We hebben de drie komende weken, we hebben het Schilderswijkfestival, Escom Festival, we hebben de Wijmerstraat. Gaan we met een stand staan, jongens, dit is de MRDA, die beslist over u. Wat zijn uw zorgen, wat zijn uw wensen, dit zijn de kanalen. Kom een keertje langs, nodig eens een keer een burger uit. Dat zijn wel de dingen waar ik me voor hard maak om dat voor elkaar te krijgen.
Maar wij zijn onze structurele tussenlaag, een beetje vergelijkbaar met de gemeenteraad, zoals die in de gemeente.
Ja.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Nou ja, we zitten nu, wat ik zei, we zitten nu in het proces van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling.
Voor de zomer moeten we klaar zijn.
Ja. Ja, en waar wij dus vanuit de gemeente Den Haag, nogmaals, lobby gaat ons steeds beter af binnen de MRDA. Waar wij het zeg maar gelobbyd hebben voor, niet alleen voor dat de bankjes nu eindelijk vervangen moeten worden, maar ook dat we dat er ook gekeken wordt naar de democratische gehalte van die MRDA. En ik kan je voorspellen dat wel een iets is wat denk alle gemeentefracties wel een punt van discussie gaan maken. Hoe het vorm gaat geven, dat hoor je. Daar hebben we nog wel wat mitsen en maren over. Ik denk dat we met elkaar nog eens een keer met de benen op tafel sessie daar eens een keer moeten gaan houden. Van hoe kan je dat nou het beste organiseren? Moet je daar een laag tussen zetten? Moet er een democratisch gekozen zaak nog tussen? En trouwens, het zijn openbare vergaderingen hoor, wat hier ook zeg maar in de gemeenteraad gaat plaatsvinden uiteindelijk. En feel free om ons in ieder geval daar te voelen. Maar
de evaluatie is bijvoorbeeld nog meer niet alfa.
Nee, maar de discussie eindigt in de gemeenteraad wel.
Ja.
He, dus
ja, en godzijdank dan voor de nieuwe verkiezingen. Ja, dan wil ik blij dat dat voor die tijd kan. En wat in je voordeel werkt, wat voor de rest misschien nog helemaal degelijk, of tenminste veel werk zal worden. Maar je hebt de omgevingswet natuurlijk in 2019 in effect gehad. Dus jullie zullen wel moeten ook.
Wat bedoel je?
Nou, die inzichtelijkheid. Als de burger dat wil.
Wat is de voorbeeld?
Omgevingswet.
Omgeving
heeft niet veel met elkaar te maken hoor.
Maar die moeten toch, als bewoners, zeg maar, of als burgers wel willen, dan moet dat toch zeg maar inzichtelijk zijn en moet dat ook gefaciliteerd worden. Die inspraak zeg maar, dat een burger weet wat er gaat
gebeuren. Ja, natuurlijk. Ja, maar daar gaat de metropoolregio gelukkig niet over. Die niet. Maar als we het hebben over gemeenschappelijke regelingen, hoe we met elkaar omgaan, zeg maar, de evaluatie daarvan, dat wel.
Maar uiteindelijk is dat toch uiteindelijk een landelijke kwestie. Dus je kan lokaal bepalen wat je daarvan vindt, maar uiteindelijk moet je dat op landelijk niveau volgens mij dan veranderen. Als je dat, volgens mij niet lokaal zou. Zeg maar
gemeenschappelijke regeling kunnen we gewoon lokaal bepalen, hoe die eruit ziet.
Ja.
Het geld, zeg maar, dat er geld van het OV niet naar de provincie gaat, maar naar de metropoolregio, dat is ook landelijk in wetgeving vastgelegd. Dus als we dat anders willen, dan zal het land daarin mee moeten willen. Ja. Maar er is geen enkele, zeg maar, in het land zitten ze niet te wachten op allerlei bestuurslagen.
Nee.
Dus op het moment dat wij zeggen van, goh, we willen dat anders, dan is het niet onmogelijk dat dat daar, anders gebeurt. Als wij heel erg verdeeld zijn, ja, dan zegt het land natuurlijk van
maar als je het over democratisering en democratische laag, dan heb je het over dat de raadsleden beslissingsbevoegdheid
krijgen. Ja, kaderstellend zijn.
En dat kun je zelf.
Dat kun je zelf bepalen. Iedere metropoolregio heeft weer een andere vorm, zeg maar. Dus dat kun je zelf bepalen.
Maar zoals dat bij de Europese Unie geldt, geldt dat ook bij een gemeenschappelijke regeling. Dat kan alleen als alle 23 gemeenten het met de nieuwe regeling eens zijn. Dus dat is zeg maar.
Dus we zijn
niet iets waar we eventjes.
Dus daar zijn ook zeg maar een lobby aan het starten, of nee, is gaande bij de andere gemeentes. Om dat ook voor elkaar te krijgen. Hè? Dus die deel undemocratische laag.
Hoe ligt dat? Is de kritiek in alle gemeentes wel? Zijn er al critici te vinden tot nu toe? Mensen die dat moeten open doen?
Er was echt een applauscommissie in alle dingen van de metropoolregio. En eigenlijk is vanuit Den Haag zeg maar is van, hé jongens, maar dit gaat niet helemaal lekker, is op gang gekomen. En dat vindt wel steeds meer weerklank in
het verhaal. Je zoekt ook echte contacten met
Rotterdam ook?
Ja, precies.
Nou ja, bijvoorbeeld dat democratische gehalte, dat dat onderdeel moest kunnen zijn van een zeg maar van een evaluatie, is ook door een gemeenteraadslid uit Rotterdam aangegeven van ja, dat vinden wij ook dat dat moet kunnen. Dat wil natuurlijk nog niet automatisch zeggen dat ze dan vinden dat zeg maar dat het dus anders moet, maar dat je het erover moet kunnen hebben in het... Ja, dat is een beetje het probleem, want zeg maar, je zit daar namens de raad, maar er komen allerlei van dit soort dingen komen op. Ja. Ik zeg vanuit Den Haag willen we dat, en vervolgens moet die man reageren, maar ja, dat is natuurlijk niet dan automatisch namens de hele gemeente. Ja. Dat kun je niet even tussendoor overleggen.
WhatsApp groep.
Ja,
welke partij is dat dan op de hand trouwens?
Geen idee. Maar de, zeg maar, zoals ik naar het verhaal kijk, is zeg maar de vervoerskant, daar is dus ook landelijk iets voor geregeld. Voor de economiekant is dat niet zo. De economiekant is echt van onderaf opgebouwd. En het idee dat je met elkaar overlegt over van, goh, wat wil je met de economie en hoe kun je dat elkaar als gemeentes in versterken, is natuurlijk een heel goed idee. Maar op dit moment is het zo dat er allerlei dingen daar besloten worden, dat er dingen, zeg maar, stappen verder gezet worden waar wij geen controle meer over hebben. En ik denk dus dat in het geval van de economiekant in ieder geval, dat dat gewoon echt iets is waar we gewoon moeten zeggen, jongens, wethouders, ga maar zonder wettelijke basis met elkaar weer om de tafel zitten, want dan weten we zeker dat jij als wethouder verantwoordelijk bent. Want nu ontstaat er toch een beetje een soort wisselwerking, terugkoppeling vanuit een EU, dat alles wat goed gaat daar zo, dat kan een wethouder zeggen, heb ik goed geregeld, en anders dan zijn het altijd de andere 22 wethouders die dat doen, niet goed gedaan hebben. Dus daar zit zeg maar een probleem in het verhaal. Maar veel fundamenteler is de vraag van die dingen die de metropoolregio nou doet, kan dat niet ergens anders gebeuren? En daar zeg maar zit, als je twee plaatjes of drie plaatjes terug wil, kan gaan, nog eentje terug. Dit is zeg maar het gebied van de MRDH. En als je dan twee plaatjes vooruit gaat, dan is dit het gebied van Zuid-Holland. En dan zie je dus dat Zuid-Holland bestaat uit de MRDH plus dit eiland, plus Dordrecht, plus het stukje Leiden en het stukje Gouda. En dan hier nog Alphen. Dat, als je dit erbij neemt, en als het dus over de regionale economie gaat, dan zijn Dordrecht en Leiden daar al bij aangesloten. Dan is feitelijk, zeg maar, is dat gewoon praktisch het, zeg maar, het gebied van de provincie. Dus daar waar het ging over, van jongens, wij moeten als metropoolregio dat doen, is het verhaal dat je daar een aparte bestuurslaag voor nodig hebt, wat mij betreft nergens voor nodig. En dat zou ook heel goed kunnen voor het vervoersverhaal, want ook met vervoer heb je dus een democratische laag die we al krijgen, omdat je de staten van de provincie gewoon direct kunt kiezen. En dan heb je dus het probleem wat dat betreft opgelost. En dan moeten we nog steeds goede overlegstructuren hebben, want we moeten voorkomen dat we weer in de oude situatie komen waarin de provincie en de steden tegenover elkaar komen staan. Maar het lijkt mij veel en veel logischer om met de provincie afspraken te maken over regelmatig overleg, zodat daar duidelijke verantwoordelijkheid ligt bij een provinciebestuur en bij de provinciale staten die daar een controlerende macht over hebben. En dan heb je dus die hele metropoolregio als instituut, als gemeenschappelijke regeling, eigenlijk helemaal niet meer nodig.
En in tegenstelling met de provincie, zit dat dan in dat, zeg maar, buitengebied, wat dan net iets meer landelijk is, net iets minder grootstedelijk, dat ze daar wel andere belangen of andere visies hebben? Of?
Nee, kijk, de provincie heeft gewoon een wettelijke taak al veel langer. De metropoolregio, die gemeenten, hebben gezegd, wij willen dit vervoersgebeuren zelf gaan doen. Mm-hmm. Dus de provincie gaat nog steeds over vervoersgelden, maar alleen het stukje Leiden en het stukje Gouda en het stukje Dordrecht en dat eiland. Dus de provincie heeft een hele gekke vervoerstaak nu gekregen, want ja, wat... Moet je alleen maar vervoer op dat eiland hebben? Of gaat het er juist om dat je die verbindingen kunt leggen? Dus wat mij betreft, zeg maar, de bestuurlijke systematiek waar je gewoon op terug kan vallen. En waarvan je kan zeggen, jongens, dat werkt eigenlijk met een democratische controlelaag. En wat mijn grote probleem met zo'n gemeenteradencontrolelaag is dat wij als gemeenteraad niet een gezamenlijk belang daar vertegenwoordigen. als ik als vertegenwoordiger van de gemeenteraad in zo'n verhaal zit, dan moet ik daar het Haagse belang vertegenwoordigen en iemand uit Brielen moet het Brielse belang en een Rotterdamse belang. Dus wil je dan zeg maar met elkaar een democratisch besluit nemen, dan is dat niet een democratisch besluit in de zin van dat je allemaal over je eigen belang heen kan stappen en zegt met elkaar dit is het verhaal. Dat heb je bij de provincie wel. Als jij gekozen wordt in de Provinciale Staten, dan zit je daar niet namens de gemeente Wassenaar of namens de gemeente Den Haag of namens de gemeente Dordrecht. Dus daar zit het ene verschil. En het andere stuk, dat gaat over de metropoolregio als schaalgrootte. Van jongens, we moeten een metropoolregio zijn om mee te kunnen met de vaart der volkeren. Nou, Rotterdam en Den Haag hebben allebei zelf verschillende functies, maar hebben allebei ook een heel duidelijk merk naar buiten toe. Kunnen dat ook heel goed verkopen, doen dat ook heel goed. Hebben ook een eigen, misschien wel te veel lobbyorganisaties en dingen om dat allemaal te doen. Dus die, zeg maar, daar komt niet een metropoolregio verhaal overheen waarin je zegt, ja logisch, vrede, recht en haven. En dan nog groen of weet ik wat. Dus daar zie ik het niet zo in. Maar en dan heb ik er ook nog eentje. Ik denk dat hij hierna zit. Nee, nog eentje dan? Ja. Zeg maar, dus het idee van jongens, we hebben 2 miljoen mensen bij elkaar. En dat is de schaalgrootte waarop we in de toekomst moeten zitten. Ja, ik heb in de Wikipedia een top 25 van metropoolarea's genomen. Nou, Tokio is de grootste met 37 miljoen. Los Angeles met 14 miljoen is de 25ste. Ja. Met 2 miljoen kom je ergens ver onder de 100 terecht. Ja. Nederland met 17 miljoen is de metropolitan area. Eigenlijk zijn we gewoon een stadstaat. We zijn een delta-staat zoals Alexandrië of als weet ik wat. Waarin wij aan de delta van het Noordwest-Europese rivierenland liggen. En vanuit dat perspectief is het dus heel logisch om te zeggen van jongens, wij zijn eigenlijk zeg maar daar waar al die metropolitane regio's problemen hebben van hoe moeten we dat gaan doen, dat we onze belasting kunnen regelen, dat we meer zeggenschap hebben over dit of over dat. Feitelijk hebben we dat al ideaal geregeld en dan moeten we niet nog een keer in een bestuurslaag op 2 miljoen mensen willen hebben.
En daar komt toch ook die discussie over die superprovincies vandaan, dat je gewoon 4 randstadprovincies samen, dan heb je 8 miljoen mensen, dan kun je vergelijken met weet ik veel, Parijs, Londen of zo.
Dat is ja, maar 17 miljoen kun je ook vergelijken daarmee.
Ja, ja.
Dus als we België annexeren, dan ontstaat er een situatie waarin je zegt van nu moeten we daar iets mee gaan doen.
Nou, volgens mij als je Parijs of Londen hebt, dan is het wel van een grotere dichtheid, ook qua openbaar vervoer bijvoorbeeld, dan is zo'n metro veel rendabeler als dat je dat naar Groningen gaat doen. Weet je, dat is toch ietsje dunner. Dus wat dat betreft is Nederland een heel bijzonder gebied, want het is wel dicht bevolkt op die schaal, maar toch net weer ietsje minder dan dat soort echte stedelijke gebieden.
Maar zeg maar, de Parijse metropoolregio is echt veel groter dan dat stukje waarvan wij dan zeggen dat is Parijs. En datzelfde geldt voor Londen. Zeg maar, de NS van Londen, wij moesten de NS gaan privatiseren en allerlei verschillende systemen daarvoor gaan krijgen. Want in het Verenigd Koninkrijk deden ze dat ook. Alleen daar deden ze dus op de schaal van Londen. Ja, dat was al onze NS-schaal. En dat is een beetje zeg maar het idee van Nederland als wij zijn een land zoals al die andere landen. En dus als we in andere landen zeggen, we moeten een kleinschaliger verhaal hebben, dan zoeken zij feitelijk vaak naar de schaalgrootte die wij in Nederland hebben. En dan is het misschien lastig om een keer een kabinet te vormen, maar organisatorisch hebben we het dan eigenlijk verdomd goed voor elkaar.
Maar zeg maar, ik herken dat niet echt, maar over Den Haag. Den Haag is een hele specifieke stad, hè, dat nou een metropool zou moeten worden of een satellietstad. Want dat heeft een hele andere infrastructuur. Zoals in Denemarken wordt gekozen juist niet om steden te laten groeien. Niet om een metropool te maken, maar echt een satellietstructuur aan te brengen. Dat heeft heel veel consequenties voor je keuzes voor openbaar vervoer en dergelijke. Ook voor de sociale structuren, die daar heel automatisch bij horen trouwens. Een hele interessante overdenking die natuurlijk klaar blijkbaar was, maar we hebben dus gekozen voor de metropool, begrijp ik.
En, zeg maar, dat is dus in 2015, ja. Alleen de OECD heeft dus in 2007, nu hebben ze een rapport gemaakt van jongens, Rotterdam en Den Haag zijn twee zeg maar functionele economische eenheden die losstaan van elkaar, die kunnen meer van elkaar leren. Maar in 2007 heeft dezelfde organisatie aangegeven, Nederland heeft een heleboel van die functionele economische die heel veel van elkaar kunnen leren. Ja. Dus voor vervoer is het volkomen logisch. Van, ja, als je een treinverbinding of een tramverbinding naar Rotterdam neerlegt, moet je met Rotterdam samenwerken. Ja. En dat is niet zo heel zinnig om dat met Zwolle of met Utrecht te doen. Maar als het gaat over economische samenwerking, ja, dan is het heel logisch dat als wij zeg maar, hier met groene stadslandbouw dingen willen doen, dat we met Wageningen samen willen werken. Want daar hebben ze er verstand van, niet de Erasmus Universiteit. En daar geldt dus voor allerlei verschillende dingen. Als je met een strandstad wil samenwerken, kun je misschien veel beter een stad als een strandstad uit een ander gebied kiezen. Dan dat je zegt, ja, wat is de volgende strandstad? Monster. Ja, zeg maar, daar hoeven we niet zo heel veel van te leren. Ik bedoel, dat moeten we ook doen hoor, maar bedoel, dat is. Dus ik zie veel meer in die multipolaire kracht, terwijl Nederland als gebied een stadstaat is, dan dat je gaat proberen om met één of twee steden daar een groter verhaal van te maken.
Nou, ik vind het een duidelijk verhaal. Ik zou graag nou jouw mening daarover
doen. Ja, nou ja, kijk, in het verleden zijn hier natuurlijk heel wat gemeentes zeg maar, ontstaan. En het is niet alleen maar Rotterdam en het is niet alleen maar Den Haag. We hebben daartussenin nog 22 andere gemeentes. En direct rond Den Haag heen, om een voorbeeld te noemen, daar hebben we bijvoorbeeld Rijswijk. Rijswijk is voor ons voor vervoer enorm belangrijk. Omdat daar bijvoorbeeld een Prinses Beatrixlaan doorheen loopt. Daarvan hebben wij gezegd, van, nou, dat is voor ons een hele belangrijke inprikker voor Den Haag bijvoorbeeld. Dat moet je dus zeg maar, met elkaar op zien te lossen. Want als je een verkeersprobleem hebt, een verkeersinfarct in de regio, dan kan je niet zeggen van jouw kant van de boot is lek. Nee, dan moet je dat met elkaar oplossen. Ja, toch? Maar wat zie je dus in de praktijk? Dat de gemeentelijke werkelijkheid in de Rijswijk gewoon heel anders is. Die hebben totaal andere belangen daarbij. Wat Den Haag gewoon echt enorm dwars zit. Dus ja, ik ben met Juri eens, waar kijk naar schaalgrootte, dan is Nederland natuurlijk dit. Ik bedoel, we willen handel drijven met China. Ja, die nemen een hotel in Düsseldorf en die komen even met de auto of met de helikopter naar Nederland toe. En die doen dat gewoon even in één dag, om maar even wat te noemen. Maar voor onszelf, hè, als je het hebt over de burgers, zeg maar, hier in de straat, hier in de stad. Ja, doet het dat wel toe? Dus ik geloof nog wel in de metropoolregio, in de vorm zoals we dat dan doen. Maar misschien is metropoolregio, is dat misschien een te grote schoen die we aantrekken naar de wonen in Den Haag. Je mag best wel bluff hebben, hè? Ook naar de buitenwereld. Maar je moet je inderdaad wel realiseren dat ze hier niet alles op kunnen lossen. Het zou natuurlijk, inderdaad, je kunt je kennis ook wel ergens anders vandaan halen. En we proberen natuurlijk hier ook die regionale lijnen hier naartoe te krijgen. Randstaddeel bijvoorbeeld is gewoon echt een heel mooi project. Ja. Waar andere regio's uit Nederland hier weer komen kijken van, goh, hoe heb je dat gedaan? We moeten natuurlijk niet de E-lijn laten zien, want dat is natuurlijk wel een heel mooi project. Maar dan was ik op plus 2 aan. Dus dat is echt nog
waar.
Als het nou niet alleen over vervoer gaat, maar hè, dus okay, voor heel concrete projecten kunnen gemeentes die relevant voor zijn, misschien toch ook met een beetje steun, een beetje aandringen, tot overeenkomsten komen en afspraken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de bestuurlijke eenheid die jij wilt, hè, is dat dan om terug te gaan naar de provincie, maar te zeggen van oké, dat kan alleen als op basis van een andere relatie tussen de provincie en de gemeentes, andere soort samenwerking, dat je daar dus al een besluitvormingsstructuur hebt, zoals de provinciale staten. Is dat niet een betere situatie dan bijvoorbeeld nu binnen zo'n metropoolregio die eigenlijk al een eigen mechanisme krijgt, een eigen vaart, om daar nog achteraan te lopen, zeggen wacht even, we moeten nog iets veranderen.
Nou ja, ik heb liever dat we even inderdaad dat wel doen. Die kans schrijven, want dat moment hebben we nu om even stil te staan en terug te kijken en hoe wil je het anders.
Ja, je kunt dat aandringen bij die evaluatie, maar hoe kun je dat hard maken? Nou, die evaluatie heeft verder geen
nee, maar we kunnen wel kijken.
Status, toch? Om dingen terug te dringen? Of?
Nou, dat ligt eraan hoe wij daar zelf mee omgaan. Ja, zeker wel. Wat mij
dat kan wel.
Ja, wat mij betreft wel.
Dus je zou nog een situatie kunnen zien dat bijvoorbeeld de gemeenteraad Den Haag zegt, nou, we We zijn niet eens met de gang van zaken. Wij hebben in de geadviseerd dus niks van terechtgekomen. We willen dit. Maar ga dat maar doen.
Ja. Nee, dan heb je dus inderdaad wel die 22 andere gemeentes bij.
Misschien is het dan zo'n situatie, kan die ontstaan zoals toen over de CETA werd afgestemd en dat die Belgen was lagen.
De waren.
Dus iedereen was het behalve die
wel. Ja, we zijn gewoon een dorpje.
En dat heeft een van
de zwart. Zou je het kunnen vergelijken. Ja. Okay. We hebben daar wel met elkaar moeten we dat wel willen. Maar normaal dat besef dat groeit wel steeds meer, omdat wij ook gewoon echt kunnen aantonen van ja, zulke soort dingen gaan gewoon niet goed. Besluiten worden genomen in de bestuurscommissie. Waarvan ons eigen wethouder zegt van, oh, wacht even,
is dat zo?
Is dat inderdaad zo besloten? Voorbeeld te noemen, vorige week. Wij hadden de vervoersplannen voor 2018 hadden we besproken hier. En waar, of had ik me al verteld over lijn 6? Over lijn 6 bijvoorbeeld. Daar had de metropoolregio samen met de ATM geconcludeerd van, nou ja, lijn 6, dat is inderdaad wel een hele drukke lijn, hè, richting de markt, richting het centrum. Laten we daar nu extra lijnen aan toevoegen. En dan vorige week krijg ik dan als gemeente Den Haag waren we er heel erg blij mee. Wij zeggen dat ook in onze zienswijze, want Holla die mocht een zienswijze indienen. Dus wij zeggen dat nog. Wij krijgen een reactie terug van de metropoolregio van nou, hartelijk bedankt voor de complimenten. Die steken we in ons zak, even kort gezegd. Maar dan komen de definitieve vervoersplannen vorige week. En wat blijkt dan? Die broodnodige extra ritten, en die ons ook beloofd waren, die zijn ineens gesneuveld bij de definitieve plannen. En onze wethouder was daar niet echt helemaal van op de hoogte. Dus ja, ik vraag dan wel naar tekst en uitleg.
Zijn er ambtenaren die op eigen houtje dingen?
Nou ja, kijk, er zullen ongetwijfeld redenen voor zijn hoor. Maar die kunnen aan mij op dat moment niet uitgelegd worden. Wij hebben daar, ik denk dan, als het er staat, er zijn extra ritten nodig. En wij zeggen nog in onze zienswijze, het kleine beetje democratisch geval dat we dan nog hebben. Nou, hartstikke bedankt, ga ermee door. Ja. He, dan moet het wel hele zwaarwegende argumenten zijn als je dat weghaalt. Nou, die... Ik heb ze nog niet kunnen zien, die zwaarwegende argumenten. Ja. Er wordt wel wat gezegd, maar ik wil daar gewoon een politieke discussie over hebben. Dus ik heb nu de wethouder eigenlijk ter verantwoording geroepen om te zeggen van nou, kom nu maar even met een brief, leg maar eens even uit wat daar nou eigenlijk voor ons fout is gegaan. En dat probeer ik nou te voorkomen door daar gewoon echt nog een laag tussen te krijgen. Die niet alleen de zienswijze zeggen, maar die zeggen van de wethouder, dit is de opdracht die je meekrijgt. En mocht dat niet lukken, kom je eerst hier terug voordat je je zegen geeft aan het plan.
Volgens mij gaat dat dus nog niet werken. A, omdat zeg maar iemand uit Brielen of uit Den Haag dat niet kan. B, omdat zij nog steeds niet zeg maar de eigenaren zijn van een begroting. Dus op het moment dat daar dingen fout gaan, dan komt dat uiteindelijk toch weer bij de gemeentes terecht.
En maar wat dan wel?
Daar zit, nou ja, ik denk dus dat de provincie, dat is gewoon het middel dat we hebben, dat is democratisch gelegitimeerd. Ja. Daar liggen de gelden in het verhaal. En dan ga je nog steeds, moet je een oplossing vinden dat je beter met elkaar overlegt dan voordat
maar
je bij de
metropoolregio gewoon eruit, zeg maar. Ja. Was een leuk experiment.
En er zit nog een ander ding in, en dat is namelijk dat als je als gemeente zegt, jongens, we stoppen ermee. Dan heb je maar één gemeente nodig. Als je het wil veranderen, dan heb je er 23 nodig. Dus het is ook nog een heel praktisch verhaal.
Dan is dat natuurlijk
een hele zometeen. Dat is al. Maar zeg maar, de HTM zit in het stuk waar je ook het Rijk voor nodig hebt. Maar als het gaat over het economische verhaal, wat echt zijn eigen leven aan het leiden is, en laag op laag aan het bouwen is. En daar zit echt geen enkele democratie.
En dan ben jij er nog maar betrokken, maar bij de volgende verkiezingen als iemand anders op jouw functie zit.
Nou ja, dat is ook nog zo. Dat sowieso, zeg maar, wij zijn twee tijgers als het gaat over die metropoolregio. Maar dat kun je niet van iedereen zeggen. Nee. En dat kun je. Laten we wel wezen, als je in een van die kleinere 23 gemeenten zit, dan kan je dit niet allemaal meepakken. Want dan heb je veel minder tijd om je daarmee bezig te houden. Het is heel complex. We hebben ook een andere gemeenschappelijke regeling samen met Midden-Delfland. Bij ons is dat nu één keer in de gemeenteraad geweest. Bij Midden-Delfland is elke raadsvergadering is dat het belangrijkste punt. Ja, bij ons is dat om, zeg maar...
Naar de pacemaker?
Nee, dat is mobiel. Mooi. Maar, kijk, dus dat is...
Die namen, want eigenlijk de commissie is het belangrijkste, die bestuurscommissie, maar zijn daar namen rugnummers van? Wie is de belangrijkste persoon daarin? Wie zijn dat?
Dat gaan jullie allemaal navragen, toch?
Ja, de bestuurscommissie, soms wethouder vervoer, Tom de Bruin. En bij economie is de wethouder economie, Saskia Bruines. Namen en rugnummers zijn daar niet ingewikkeld voor. En als het over het centrale verhaal gaat, dan is het gewoon uiteindelijk de burgemeester die daar zo het verhaal moet regelen. En dan zijn er nog twee andere wethouders die daar kunnen aanzitten, maar die hebben eigenlijk nooit iets, zeg maar niet...
Dus de partijen die lobbyen op die mensen, zeg maar, dus die worden helemaal overlobbyd, begrijp ik.
Nou, was het maar zo dat ze overlopen lobbyd werden, want het is zeg maar een vrij... achter de schermen systeem.
Dat merk je al bij de problemen die we nu gehad hebben. Over bijvoorbeeld in de rest van de week, maar ook over die bankjes dan maar even, want er zijn meerdere dingen. Op het moment dat de pers bijvoorbeeld de metropoolregio belt van goh, wil iemand daar wat over zeggen? Nou, verwacht je dat daar een bestuurder staat, hè, want die is uiteindelijk politiek verantwoordelijk daarvoor. Maar dat is dus niet zo. Hè. Het is heel moeilijk en de pers wordt er ook helemaal gek van. Die zegt, we krijgen er niemand van te pakken. Dus ja, dat is gewoon nogal vreemd. Dan moet er aan een wethouder staan die zegt van, nou ja, wat we nu hebben gedaan was echt niet goed geweest hoor. En daar kan je nog begrip voor hebben ook. Deze van, nou dat is echt stom geweest. Zeg, nou oké, wat gaan we er dan doen? Hè, maar ja, de ruis op de lijn over hoe de besluitvorming gaat, ook voor ons... dat geeft voer voor allerlei speculaties en gewoon ja, niet lekker kunnen besturen, niet het gevoel hebben dat je eigenlijk niet doen bent.
Ja. Ik zou
en beetje, de controle, die mist helemaal.
Ja.
Dat is zeg maar dus dit gaat allemaal over bestuurlijk proberen te beïnvloeden, maar de controle op de macht is gewoon niet geregeld.
Ik wil een beetje naar de afronding gaan, want het is vrij laat, maar mijn indruk is dat dus nog zowel binnen de Haagse gemeenteraad nog wel wat te bespreken valt, die evaluatie komt eraan. Jullie met jullie collega's in Advent en andere gemeentes, daar is nog heel veel te bespreken. Plus er zijn, zo blijkt er wel twee verschillende visies op hoe het wel zou moeten. Ja, ik denk dat dit toch wel tenminste vraagt om een soort time-out wat betreft die metropoolregio. Dat je zegt, oké, volgende jaar, het komende jaar, gaan we toch eens even eerst met elkaar praten. Om te kijken van waar we dan al staan, wat zijn ideeën. En dat blijft, dat zijn gemeenteraadsleden en wethouders. Maar laat staan mensen hier zoals wij, die in de wijk wonen, hè, zoals je dat mooi hebt. Het is een ingewikkeld verhaal en wat moet je ervan vinden? Ja, je weet wel, als de tram niet meer rijdt, dat weet je wel. Maar hoe functioneert dat? Ik ben blij dat, met name jij ook, misschien jij bij de pers aan de bel getrokken hebt. Want het is zo'n aardig artikel. Waardoor ik dacht, hé, dat is echt belangrijk. Maar volgens mij is dat een heel erg nog een stap verder, weet je wel. Hoe kun je de bevolking
van jullie advies
buiten trekken en informeren?
Ja, klopt, ja. Nou ja, dat onze kritische geluiden worden in ieder geval wel opgepikt, merk ik ook wel. Ook op bestuurlijk niveau. En de vraag is, naar welke vorm gaan we dan toe? Want volgens mij zijn... Ik heb het idee dat bestuurders zelf en de politieke bestuurders... die zelf ook niet echt helemaal happy mee zijn, want die worden natuurlijk ook hierop aangesproken. En wij worden natuurlijk ook steeds kritischer naar hen. Hè. De tijd van de Witte Broodsweek is nu al voorbij. Ze kunnen niet meer aankomen van ja, we hadden geen tijd om jullie nog te informeren. Nee, we zijn nu vanaf 2014 bezig. Dus dat voelen ze. Ze willen het denk ik ook wel anders, maar de vraag hoe... Nou, je merkt het, daar verschillen de partijen nog wel van. Ja. Maar misschien moeten we daar zelf ook nog eens een keertje goed over praten. Maar het is wel
een conferentie, minimaal met gemeenteraadsleden, lijkt mij toch?
Ja.
Een paar dagen goed doorpraten over dat.
Ja.
We moeten voor de zomer indienen.
Zeg maar, het is wel zo dat regionale media nu eindelijk zeg maar de metropoolregio aan het oppakken zijn. Echt, als we een jaar geleden dit en dit zeggen ze ja... En,
te ingewikkeld.
Nou, nee, het is echt zeg maar ik, 3 uur dat ze er tijd voor vrijmaken, want ja. Ze willen precies weten hoe het zit. Oh, ja. En aan het eind zeggen ze, ja, sorry, te ingewikkeld, ik ben niet uitgegaan.
Nou, dat kan je wel
vatten. Maar dat is wel zeg maar
een investering van de PR
die je nodig hebt.
Nou ja, niet alleen de regionale media, maar inmiddels ook wel landelijke media, kan ik je zeggen, daar worden wij nu ook al benaderd. Van hoe zit dat nu met die metropoolregio? En dat zijn geen leuke reclames zeg maar, voor de metropoolregio als je in zulke programma's zit. Dus, blijf
verknocht. Nou, we hebben nog wat te doen, dankjewel.